Het is 9:30. Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Tergooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over borstkanker en over de stichting Vrienden van Tergooi. Mijn naam is Angelique Verbeek. Tegenover mij Wim Rozing, die voor de techniek zorgt.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Vandaag hoor je het persoonlijke verhaal van Floor van Wingeren. Zij kreeg borstkanker en maakte een intensief behandeltraject door. Samen met oncologisch chirurg Eline Vriens zocht ze steeds naar de behandeling die het beste bij haar paste. Floor vertelt hoe het is om patiënt te zijn, om de regie te houden en om steun te vinden in de kleinste dingen. Zij weet hoe het is om in een ziekenhuis te liggen en hoe belangrijk menselijkheid en aandacht dan zijn. En we horen straks alles over de stichting Vrienden van Tergooi van Willianne van Wachtendonk, gespecialiseerd verpleegkundigen op de spoedeisende hulp bij Tergooi MC. Beiden zijn bij ons te gast. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Floor, ik begin even met jou. Kun je ons meenemen naar het moment dat je voor het eerst hoorde dat je borstkanker had?
Nou, eigenlijk moet ik dan teruggaan naar 2010. Dat is alweer 15 jaar geleden. Toen ik een knobbeltje ontdekte in mijn borst. En aangezien mijn moeder ook borstkanker heeft gehad en mijn tante ook, had ik al meteen zoiets van, ik moet ermee naar de huisarts. Die mij toen heel snel doorstuurde in de tijd naar Tergooi, Gooi Noord in Blaricum. En toen zeg maar het hele traject begon om te kijken, wat is dat precies? Nou, in 2010 gelukkig was het een voorstadium van borstkanker. En toen heb ik eigenlijk dokter Vriends voor het eerst ontmoet. Die heel snel wist te handelen. Ik werd toen borstbesparend geopereerd. En gelukkig was dat een voorstadium van borstkanker. Maar helaas, na 10 jaar en na 11 jaar kwam dat weer terug. En in 2023, 10 maanden na mijn laatste borstbesparende operatie, weer een voorstadium. Toen helaas zat er een echt tumor in mijn borst en dat was wel even schrikken.
Ja, maar dan stort je wereld toch in? Of, ja, het staat op zijn kop. Hè?
Het staat op zijn kop en zeker omdat ik het niet, nou, ergens diep achter in je achterhoofd, als je daar zo lang mee bezig bent, dan denk je, oh ja, elke keer gelukkig, het is maar een voorstadium, hè? Dus ik zat nog een beetje in die flow, want 10 maanden daarvoor had ik die operatie. En ik heb jaarlijks altijd een mammografie. En dat is ook iets wat ik altijd natuurlijk naar het ziekenhuis voor toe ga. En toen kwam het toch een beetje als een klap bij helder hemel. Ik denk, nou, ik ben weer even een jaar ervan af. Maar helaas, ja, en dan staat alles stil. En dan, in mijn geval, ga je dan meteen in de oplossingsmode van oké, hoe gaat dit zo snel mogelijk weg?
Ja, je wilt de regie houden op zo'n moment, hè?
Ja,
dat vertelde je ook in het voorgesprek.
Ja. Dat is ook een beetje mijn aard.
Ja, ja. Vanuit jouw achtergrond ook.
Ja, ja zeker. Ik ben op zich altijd positief ingesteld. Maar ik heb in Delft gestudeerd, ben ingenieur. Ja, en die willen altijd graag problemen oplossen. Dus dat is ook een beetje mijn insteek van oké.
Dit gaan we aanpakken.
Precies, en, ja.
We hadden even een voorgesprek, dat noemde ik net al. Je vertelde ook dat je samen met je arts, met Eline Vriends dus, beslissingen kon nemen. Hoe belangrijk was dat voor jou?
Ja, heel belangrijk. Want uiteindelijk, het gaat natuurlijk om jouw lijf, het gaat om jouw leven. En wat het fijne is, zeg maar in de, mag ik bijna zeggen, de relatie met dokter Vriend. Zij is altijd heel eerlijk, heel open. Ook heel meedenkend, omdat ze weet, ik denk altijd een oplossing. En overigens mijn man ook, want die komt ook altijd mee als we met dokter Vriends spreken hierover. En zij legt altijd heel helder uit wat zijn de opties. En zelfs als er iets is waarvan ze zegt, nou, ga dan ook even met de plastisch chirurg praten. Zeker omdat op een gegeven moment natuurlijk borstbesparend niet meer kon. En ik echt naar een reconstructie moet. Dus ja, ze is daar heel goed in. En het past heel erg ook bij wie ik ben. Dus dat is heel fijn.
Ja, Ja, je krijgt na zo'n lange periode krijg je ook een band met je specialist natuurlijk. Ja, zeker als dat dezelfde is.
Ja, zeker, zeker. Ja. Dus dat is ook wel heel fijn, want je hoeft je niet meer de hele achtergrond uit te leggen. Dus ze kent ook mijn man, ze weten ook dat hij ook al hele moeilijke vragen gaat stellen. Dus nee, dat is heel fijn en dat voelt ook heel erg alsof iemand naast je staat en niet voor jou beslist, maar echt jou ondersteunt in welke keuze dan ook. Hè? Want dat moet ik ook bij zeggen. Uiteindelijk is het jouw eigen keuze. Ja. En zij kan niet voor jou bedenken wat jij zou moeten kiezen. Dus dat vind ik ook heel open en heel eerlijk.
Maar is er wel eens een moment geweest dat jij iets anders besloot dan zij voorzichtig gaan adviseren? Of nou, ben je er samen in gesprekken gewoon uitgekomen?
Nou, ik weet wel, de derde borstbesparende operatie toen zei ze ook van, nou, we kunnen het ook even aankijken. Hè? Want toen waren er twee knobbeltjes gevonden. Heel klein, hoor. Dat zijn echt knobbeltjes van een halve centimeter. Een heel vroeg stadium. Maar omdat ik inmiddels erachter ben gekomen dat, ja, omdat mijn moeder heeft borstkanker gehad, mijn tante, dat er toch in onze familie een bepaalde familiale belasting is. Geen gen, hoor. Geen BRCA of één of twee gen. Maar dat ik wel een verhoogd risico had. En ook gezien mijn leeftijd, ja, ik zou meteen graag weg ermee. Dus toen zei ze, nou, als je dat wil, dan gaan we daar werken we aan mee. Dus zo.
Ja, en zijn er bij die gesprekken ook andere specialisten aanwezig geweest? Of waren dat aparte gesprekken?
Nou, er zijn ook op de mama-poli ook, physician assistants. Bijvoorbeeld Ellen Pompen, daar heb ik ook vaak mee gesproken. En die is dan helemaal op één lijn. En sowieso in de afgelopen jaren met de behandeling, dan merk je dat er op de hele mama-poli iedereen, of je nou met de oncoloog praat of met de verpleegkundige of met de plastisch chirurg, je merkt dat ze allemaal alles weten van jou. En dat is een heel prettig idee.
Ja, en nou, je vertelde, je man ging altijd mee.
Ja.
Dat is belangrijk, hè? Dat er iemand meegaat. Altijd, hè?
Ja, omdat in mijn oplossend denken altijd, wil ik altijd weten, komt het goed? Terwijl hij dan altijd zegt, ja, maar is hier wel aan gedacht? En hoe zit dat zo? En dit en dat. Dus altijd heel fijn om iemand mee te nemen die dan, want je zit toch met je eigen emotie. Je zit toch helemaal in je eigen hoofd. Dus om iemand mee te nemen die je daarin ondersteunt en ook even de vragen stelt waar jij niet meer aan gedacht hebt, dat is dat heel fijn.
Ja, precies. Ja. Dat hoor ik nog wel eens van specialisten.
Ja,
dat,
ja, zeker.
Neem iemand mee, want die Absoluut. Hoort meer dan jij hoort. Ja. Omdat jij vaak in een emotionele rollercoaster zit. Hè?
Ja, en of die ook doorvraagt. Ik weet nog wel een keer, ik weet niet wanneer dat was, dat mijn man zei van, ja, hoezo moeten we 3 weken wachten? Kan het niet sneller? En dat soort dingen, ja, dat zijn natuurlijk altijd goede vragen om te stellen.
Ja, wat wilde ik vragen? Oh ja, je tipt patiënten ook om gesprekken op te nemen.
Ja.
Heeft dat jou zelf ook geholpen? Heb jij dat ook gedaan?
Ik heb dat niet zelf gedaan, want ik al zei, ik heb mijn man altijd bij me.
Ja.
Maar ook belangrijk, als dat niet kan of niet is, het is toch altijd wel goed om dan, en dat kan tegenwoordig, dat je dan het gesprek opneemt. Dat is zeker een heel goed idee, ja.
Ja, en kun je bijvoorbeeld ook, als je thuis bent en er is iets wat je nog wil weten of je voelt je misschien niet goed, kun je zo'n specialist dan ook bellen?
Ja, altijd. Nee, zeker. En, en als het niet haar is, dan iemand van de afdeling. Dus nee, dat is altijd mogelijk. En omgekeerd ook. En dat vind ik ook heel leuk aan, fijn aan dokter Vriends. Ik weet wel dat zij altijd zegt, nou, oké, over 2 weken de uitslag. Maar als ze hem eerder heeft, dan belt ze me gewoon op mijn mobiele telefoon.
Ja.
En zo stond ik een keertje in een paskamer en toen denk ik, oh ja, dokter Vriends belt. Dus weet je, dat is wel heel fijn dat iemand zo met je daarin meeleeft.
Ja. Heeft ze ook wel eens goed nieuwsgesprekjes met je gevoerd?
Zeker. Ik denk het allereerste keer in 2010 dat het dus een voorstadium was. Ik geloof dat ik daarna een enorme borrel heb gegeven. Maar nee, dat was een goed nieuwsgesprek. Het is maar een voorstadium.
Ja, ja,
natuurlijk
dat kan ik me
niet
zo
weten
voorstellen.
Dat in de jaren daarna er nog een paar keer zou komen. Maar zeker, ja, absoluut.
Wat was voor jou zelf nou het moeilijkste moment in het hele behandeltraject, als je alles overziet?
Ik denk het moeilijkste moment was dat ik te horen kreeg van dokter Vriends, nou, je hebt dus deze keer een tumor, we kunnen niks borstbesparend doen, moet een reconstructie zijn. En dat ik dacht, nou, oké, dat is dan zo. Ook met het oog, ik zei, nou, dan wil ik ook allebei een reconstructie, terwijl dat medisch in principe niet hoefde. En dat ik toen mijn hoofd had, oké, we doen de operatie en dan ben ik over een half jaar klaar. En dat er toch uitzaaiingen bleven te zijn, dat was denk ik het allermoeilijkste moment. Want toen, ik zeg altijd, toen ging er een hele andere afslag heb ik toen genomen met chemo en bestraling. Dat had ik, misschien naïef, maar ik ben altijd erg positief. Dat was een heel moeilijk moment, dat toch even iets anders zou gaan dan ik had bedacht.
Ja, ik denk dat ook, zo'n chemo, daar heb je ook last van, hè?
Ja, nee, absoluut.
Dat is niet een operatie.
Nee. Ik ben uiteindelijk qua behandelingen toch ruim een jaar bezig geweest. En ook nog ruim een jaar om daar allemaal weer van, zeg maar, te herstellen. Dus het is nu voor mij al bijna 2,5 jaar dat ik hiermee bezig ben met, zeg maar, de laatste definitieve operatie.
Ja.
En dat is wel, dat is heel anders gelopen. En daar moet ik ook heel eerlijk zeggen, en dat zeggen de specialisten ook, elk lijf is anders. Dus daar kan men je ook niet helemaal goed op voorbereiden hoe jij dat gaat beleven. Dat is heel moeilijk. Ja.
Ja. Waren er nog andere behandelmogelijkheden dan chemo en straling?
Nee. Voor borstkanker, dat is volgens mij protocol in Nederland. Dus dat is echt, dit is echt het beste wat je kan doen.
Ja.
Om zeg maar de kans op dat het ooit weer een keer terugkomt, of wat er nog in je lijf zit, dat te verkleinen. Ja.
En ik heb begrepen dat Tergooi ook regelmatig contact heeft met het AVL hierover. Hè? Van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
Volgens mij elke week. Ik begreep dat mijn. Ja, want ik heb de bestraling in het AVL gedaan. En dat is allemaal één op één. Dat is ook een heel fijn idee.
Kun je dat kiezen of adviseren ze dat? Hoe gaat dat?
Nee, dat adviseren ze. Ja.
Ja. Je hebt al verteld, je man, belangrijke factor, die ging ook mee. Je hebt ook kinderen, vertel je, hoe gingen die daarmee om?
Nou, dat is natuurlijk, vanuit 2010, wij zijn altijd heel open en eerlijk over alles. Dus dat hebben ze, toen zaten we op de lagere school, toen hebben ze dat toen voor de eerste keer meegekregen. En inmiddels zijn twintigers de afgelopen 3-4 jaar natuurlijk ook. Die zijn daar. Wij gaan er als gezin natuurlijk heel goed mee om. En wat wel heel mooi was, dat toen op een gegeven moment ik wist, ik zou met de chemo mijn haar verliezen, had ik besloten om mijn haar af te laten knippen om daar een haarband van te maken. Want je kan tegenwoordig je eigen haar dan gebruiken in een soort haarband. Dan doe je er een hip mutsje op. Toen had ik met mijn kapper Hugo, hier in die nu in Laren zit, in de tijd nog naar de vesting afgesproken, wil jij dan mijn haar afknippen? En ik had aan mijn man en de kinderen gevraagd, ga je met me mee? En dat was een heel bijzonder moment om dat zo te doen. Ook super lief van Hugo dat hij dat deed.
Ja.
Natuurlijk nadat de klanten weg waren. En dat soort dingen hebben we met elkaar, maken we heel erg mee. En dat is ook heel waardevol en heel fijn om dat als gezin te doen.
Ja.
Plus ook hun partners. Dus eigenlijk zijn we met z'n zessen inmiddels. En wat heel mooi is, dat zij hadden ook het idee bedacht om vorig jaar de Alpe d'Huez te gaan doen. 4 van ons hebben hem gefietst. En ik heb hem samen met mijn schoondochter omhoog geklommen.
Jeetje.
En en dat is iets hoe wij als gezin, zeg maar extended family, dit met elkaar beleven. Dat is gewoon ongelooflijk fijn. Ja, heel dierbaar.
Maar ik denk dat je daar ook contacten op doet. Want het zijn natuurlijk heel veel mensen met een verhaal.
Och ja,
we hebben,
zeker.
Op zich dit ook alles in de uitzending gehad. In de nieuwsuitzending.
Ja, dat was ook heel bijzonder. En ook fantastisch hoeveel geld we toen hebben opgehaald. En ook zoveel mensen, ook van die wat niet heel dichtbij staan, maar wat verder ook van werk en omgeving, hoe dat allemaal ondersteunen. Ja.
Had je het gevoel dat het voor je kinderen moeilijker was te accepteren? Of gaan de kinderen daar makkelijk mee om van, het is zo?
Ik denk dat het heel bepalend is hoe je als ouder daarmee omgaat.
Ja,
welk verhaal vertel je? Ja. En natuurlijk zijn dingen moeilijk geweest. En dan, dan waren ze er ook daarvoor. Dus ik denk dat het heel, omdat we het zoiets hadden van, kom, we pakken het aan. We lossen het op. Ja. We kijken vooruit. Ja,
dat is een beetje moeder ook, hè?
Ja, en mijn moeder ook. Die is uiteindelijk er 84 mee geworden. Dus dat is ook...
Kijk. Hoe heb je de steun van het ziekenhuis zelf ervaren? Niet alleen van de oncologisch chirurg, maar het personeel, de verpleegkundigen, alles eromheen.
Ja, heel fijn. En met name als je toch op de afdeling ligt en elke week je chemokuur hebt. Ja, met heel veel bewondering en respect voor de verpleegkundigen die daar toch rondlopen en het voor jou makkelijk maken en gezellig maken. Dus Als dat als voorbeeld, maar ook de plastisch chirurg, dokter Fuchs, die dan met je meedenkt, oké, hoe gaat zo'n reconstructie eruit zien? Wat wil je wel, wat wil je niet? Dus ja, ik kan zoveel mensen opnoemen waar ongelooflijk fijn. En ik heb zelf ook nog helaas, ben ik vaker naar de radiologie gemoeten, omdat ik last had van een seroom. Dus ondertussen heb ik daar ook weer 4 of 5 radiologen gehad. En iedereen is al vol begrip en heel ondersteunend. Ja, heel fijn.
Mooi is dat, hè?
Absoluut.
Jouw eigen ervaringen in het ziekenhuis. Daarna besloot je om je in te zetten voor de Stichting Vrienden van Tergooi.
Ja.
Die heb je dus meegemaakt al in het traject.
Ja, ja zeker.
Inmiddels ben je bestuurslid.
Ja.
Hoe ben je uiteindelijk daar terecht gekomen? Je hebt het meegemaakt, maar dan moet je ook die stap nog zetten van, jongens, ik wil met jullie meewerken. Nou, we praten er straks verder over, hoor. Maar kort.
En dat is ook naar aanleiding van, ik heb ook meegewerkt aan een artikel samen met dokter Vriends over samen beslissen. En ik had zoiets, ik wil eigenlijk meer doen, want ik het Tergooi een zeer warm hart toedraag en ook zie, hè, met een beperkte zorgbudget, dat er toch mensen zijn die meer dan, ik ga de Beyond the Call of Duty zich inzetten. Dus toen iemand mij benaderde, zei, joh, daar is een vacature, zei ik meteen, dat zou ik hartstikke graag willen doen.
Ja.
En ook omdat, ik heb zelf op de chemo, tijdens de chemo's ervaren hoe fijn muziek aan bed was. Ik kreeg opeens 2 dames die cello kwamen spelen. En toen wist ik niet eens dat het Vrienden van Tergooi was. Dus toen dacht ik, misschien is het ook wel belangrijk om dat meer kenbaar te maken. Dat meer mensen weten wat Vrienden van Tergooi eigenlijk allemaal niet doen. Dus ik had zoiets van, als bestuurslid wordt dat voor mij wel een aandachtspunt. Ja.
De stem van het Gooi.
NH Gooi.
NH Gooi.
Ja, je luistert naar NH Gooi Spreekuur. In het eerste deel spraken wij met Floor van Wingerden over haar persoonlijke ervaringen als patiënt en over het belang van de stichting Vrienden van Tergooi. En iemand die daar alles van af weet is Willianne van Wachtendonk.
Ja.
Willianne, hoe ben jij bij de stichting terechtgekomen?
Ik ben 5 jaar geleden begonnen in Tergooi MC. Toen ben ik begonnen met de opleiding tot spoedeisende hulpverpleegkundige. En ik heb hiervoor natuurlijk mijn opleiding gedaan en altijd heel veel affiniteit gehad met kinderen. Dus zodra ik klaar was met de opleiding, kon ik via de Vrienden van Tergooi een heel mooie cursus doen. De Proza-cursus heet dat. En dat is eigenlijk helemaal gefocust op hoe kun je pijn en angsten reduceren bij kinderen in het ziekenhuis überhaupt. Zo is dat balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Daar op die cursus leer je in 3 dagen. Dat leer je natuurlijk, je moet dat uiteindelijk gaan uitvoeren. Maar je leert daar echt alles over hoe kunnen we kinderen afleiden, zodat we hele nare dingen toch wat meer beter voor ze kunnen maken. Toen kwam het VR-bril aan, het bot. Allemaal hele mooie middelen waarmee we kinderen kunnen afleiden. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel wat.
Ja.
En we hadden een VR-bril op de spoedeisende hulp. Dus ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. En zo langzamerhand ging het balletje rollen. Ging ik in de werkgroep, de Spark-werkgroep, die door het hele ziekenhuis heen pijn en angst probeert te reduceren bij kinderen.
Maar hoort dat ook binnen de stichting Vrienden van Tergooi?
Alle middelen die wij gebruiken worden volgens mij wel bekostigd en gesponsord door de Vrienden van Tergooi.
Ja. Ja. Maar ga verder met je verhaal.
Dus de Spark-werkgroep. We zijn dan met de anesthesie, de kinderafdeling en de spoedeisende hulp. Kinderartsen zitten daar ook bij. En we bespreken dan 1 keer in de zoveel tijd van hoe gaat het en hoe kunnen we de zorg voor kinderen nog verbeteren. En wij zijn gewoon super blij met de middelen die we krijgen van de Vrienden van Tergooi.
Ja.
Ik heb op de spoed, dan zeg ik wij allemaal, mijn collega's, hebben echt super veel baat bij de VR-bril die we hebben. Dat als we kinderen moeten prikken, dat we ze kunnen afleiden, dat het toch iets minder heftig voor ze wordt. Want als je het echt heel goed doet, dan merken ze er eigenlijk bijna
niks
van.
Maar die bril zelf opzetten vinden ze niet erg? Of is dat even wennen? Dat
vinden ze eigenlijk over het algemeen wel heel erg cool.
Ja,
want eigenlijk is dat iets wat je natuurlijk thuis niet hebt. En het heeft heel veel mogelijkheden. Je kunt filmpjes kijken, je kunt spelletjes doen. Je kunt ze een soort van onder hypnose brengen als je dat echt goed zou proberen te doen. Ik vind het fantastisch. Ik zou je zeggen, we hebben hem een tijdje niet gehad omdat de licentie was verlopen en we hebben hem echt gemist.
Ja. Dat zit ook nog aan licenties gebonden.
Ja, ja. Ja, en daarom is dat geld zo fantastisch fijn. Want we hadden dus op een gegeven moment geen licentie meer. En dat moest opnieuw gekocht worden. Maar dan praat je echt over bedragen. Daar word je, ja, daar schrik je
Kun je een bedrag noemen? Wat kost zoiets?
Als ik even
aanschaf plus jaarlijks.
Ja, ongeveer 5.000-6.000 euro.
Oeh, dat is veel.
En dan koop je en dan heb je een servicecontract voor een jaar of drie. Maar goed, het is wel 5.000-6.000 euro. Die je niet kan bekostigen vanuit je kostenplaats vanuit de afdeling.
Ja, 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 ja.
Dat is echt een bedrag. En ik zag voor het eerst die offerte. Ik dacht, nee, dit meen je niet.
Ja, ja. Dus ik begrijp hieruit dat specialisten of verpleegkundigen, die doen een beroep op de Vriendenstichting.
Ja, klopt.
Want jongens, we willen zo graag dit of dat hebben.
Ja.
En kan dat?
Ja.
Ja. Je hebt al een voorbeeld genoemd, die bril. Kun je nog wat meer voorbeelden noemen die de stichting bekostigd of geregeld heeft?
Zeker. We hebben in de nieuwbouw twee living walls. Allebei onze kinderkamers zijn ingericht met een speciale muur met behang waarop dieren geprojecteerd worden. We hebben inmiddels er twee. We hadden eerst alleen een bos met bosdieren en geluiden en een zoekfunctie waarmee je diertjes kan zoeken. We hebben inmiddels ook een aquarium. Super gaaf. Die zijn allebei bekostigd door de Vrienden van Tergooi.
Ja. En Floor, even naar jou. Hoe komt de stichting aan geld?
Misschien nog even duidelijk maken dat de stichting financiert projecten die gericht zijn om zeg maar het verblijf voor patiënten en hun familie en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Dus wat Willian net heel mooi heeft verteld, zeker als je praat over kinderen. Angstreductie, pijnreductie, allemaal dat soort. Ja, dat is in feite waar wij het geld voor ter beschikking stellen. En wat er gebeurt is dat er zijn mensen die heel vaak mensen die willen doneren of die hebben een positieve ervaring met Tergooi en zeggen, nou, daar wil ik wel wat geld ter beschikking stellen. Of, en dat is ook heel, we hebben hier in de regio heel veel serviceclubs, de Lions, de Rotary, maar ook vermogensfondsen die allemaal in hun doelstellingen hebben van, nou, we willen iets doen voor de maatschappij. Dus wij worden als stichting ook best wel vaak benaderd, bijvoorbeeld door een serviceclub die zegt, nou, we hebben een opbrengst van de champagneverkoop. Heb je nog een mooi project wat wij als Lions graag zouden willen ondersteunen? En dus aan de ene kant krijgen we heel veel aanvragen van mensen die zeggen, nou, we willen wat doen, of een school, of bijvoorbeeld de Love Life Run in Hilversum, die wil ook altijd geld doneren aan Tergooi. En anderzijds komen er vanuit het ziekenhuis, zoals mensen zoals Wiljanne, met een heel mooi idee. Wat we dan bespreken en beoordelen. En waar we dan zeggen, oké, dit is, daar hebben we het geld al voor geëermaakt. Of we gaan heel actief op zoek, zeker met de grote bedragen, naar bedrijven of mensen die dat zouden willen betalen via de donaties.
Ja, dus bedrijven worden ook actief benaderd door jullie?
Ja, er zijn bedrijven, ik denk niet zozeer bedrijven, maar meer vermogensfondsen, serviceclubs.
Ja,
het is niet
precies
bedoeld als sponsoring, maar meer als, ja, er zijn natuurlijk mensen die heel graag iets voor dit goede doel willen doen. Ja.
Zijn er ook, Willianne, binnen het ziekenhuis ook bijvoorbeeld acties? Ik noem wat, één keer per jaar een soort sponsoractie om.
Ik weet toevallig dat elk jaar zo'n oliebollenactie in het ziekenhuis. En die gaat dan altijd naar muziek aan bed. Want dat is echt een van de grote thema's. Hè? Net zoals de VR-bril kinderen kalmeert, is muziek aan bed. Nou, ik heb het zelf ervaren. Is natuurlijk ook fantastisch dat dat gebeurt. Dat doen we eigenlijk al een paar jaar. Dat willen we eigenlijk ook structureel gaan ondersteunen. Dus dat soort acties in het ziekenhuis. En ik geloof de bad-eentjes-race van twee maanden geleden.
Ja, dat is nieuw, hè?
Ja,
die is twee maanden geleden. Dat was fantastisch.
Ja, ja, ja. Ja.
Die heeft ook een serviceclub, is daarmee heeft het opgetuigd. Daar hebben we ook een heel mooi bedrag van binnengekregen, wat we ook heel goed kunnen gaan besteden.
Wat merk je van de betrokkenheid en de goodwill in en rond Tergooi?
Nou ja, alles wat we tot nu toe hebben kunnen bereiken komt daardoor.
Ja.
En het is echt. We hebben recent een hele mooie donatie gehad van een vermogensfonds. En toen is er echt gevraagd van, waar hebben jullie behoefte aan?
Ja.
En toen mochten we een soort van pitchen wat we dan zouden willen. En ik heb nooit hoeven vragen van, ik wil dit graag. Maar het is echt gevraagd van, joh, er is geld. Wat zou je dan willen?
En ja, dat is mooi.
Echt heel fijn. Ja.
En van de dingen, dat schiet me eerst binnen. Clinic Lounge, valt dat daar ook onder?
Maar dat weet Floor.
Nee, dat is een aparte stichting die langskomt. Maar dat, nee, dit is echt, en dus ook echt voor het ziekenhuis. Hè. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Ook even belangrijk om te vermelden. Dus we hebben onze eigen bankrekening. En gaan dan kunnen beoordelen of dit past binnen de doelstellingen. Nee, dus de Clinic Lounge die valt daar niet onder. Die worden zelf gefinancierd.
Ja, ja want dat kost ook geld, hè?
Dat geloof ik. Weet er veel te weinig van. Ja,
ja. Nee, maar goed, daar gaat het nu hier even niet over. Het is dus voor alle patiënten, dus voor kinderen, voor volwassenen. Wordt er nou voor kinderen meer? Wordt er meer gevraagd voor kinderen? Hoe gaat dat?
Nee, niet per se, maar het is wel een, en dat is denk ik wat belangrijk om te weten. Het zijn aansprekende doelen. Hè? En zeker mensen die het zelf ervaren hebben, zoals denk ik op de spoedeisende hulp ook, als ouders zien wat het effect heeft, dan merk je ook van, oh ja, die zijn dan ook, nou, we willen graag wat doneren. En een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld muziek aan bed. Er was, geloof ik, 2 weken geleden kwamen ze weer langs, zeg maar op de afdeling van waar de chemokuur wordt gegeven. En daar is ook een heel mooi filmpje van. En een dame die dat ervoer, hoe die 2 dames op de cello die muziek aan het maken, die heeft ter plekke gezegd, ik wil doneren. Dus prachtig, het is wel heel belangrijk om, die persoonlijke ervaring zorgt er wel voor dat mensen ook meteen zien en weten van, oh ja, dit heeft het als effect. Dus dat is wel heel belangrijk.
Ja, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar wat zijn de plannen de komende jaren in het kort?
Nou, zoals ik al zei, muziek aan bed zouden we graag structureel willen ondersteunen. Want elk jaar moeten we dat natuurlijk weer beoordelen. Ik denk ook wat belangrijk is, jullie zitten nu 2,5 jaar in de nieuwbouw. Ja. Is het ook goed om weer eens even binnen het ziekenhuis helder te maken dat wij als stichting er zijn? En ook uitleggen, hoe kan je nou, als je een leuk idee hebt, hoe kan je dat nu aanvragen en wat hoort daarbij? En wat ook belangrijk is in het geval van zo'n VR-bril, dat natuurlijk ook de IT-afdeling en facilitair kan ondersteunen. Dus het heeft altijd wel wat voeten in de aarde voordat iets echt kan landen.
Ja. En Willianne, de luisteraars die nu spontaan denken, ik wil er meer van weten, ik wil sponsoren, wat dan ook, kunnen die terecht bij de website tergooi.nl en dan vrienden?
Volgens mij wel, hè?
Ja, we hebben een aparte pagina met ook een filmpje en de hele lijst van alle mooie projecten van kunst in de familiekamer op de afdeling oncologie tot het groen in de patio tuinen. Het is heel divers, maar het is allemaal gericht om het, als je ziek bent of een behandeling hebt, dat is natuurlijk al heel erg. Maar in ieder geval, wij willen er alles aan doen om het verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te maken in Tergooi.
Ja, nou, ik had nog de vraag, wat zou je in 1 zin zeggen om de mensen te overtuigen? Maar dat was het eigenlijk, hè?
Ja.
Heb jij nog een zin?
Nou, ik denk dat het nog wel belangrijk is om te benoemen, als ik het echt heb over kinderen, is dat als jij met je kindje in het ziekenhuis bent, dat je moet beseffen dat zo'n kind echt een trauma kan krijgen als de gang van zaken daar niet, niet goed genoeg gebeurt, dat is een groot woord. Maar je kunt zoveel verschil maken door handelingen bij kinderen uit te voeren met goede afleiding. En daar zie je echt resultaten in.
Mooi. Nou, we zijn aan het einde van
nodig.
De uitzending, helaas. We kunnen hier nog wel een uur over praten.
Ja.
Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp, ga dan naar Tergooi Podcast. Floor Willianne, we hopen dat de stichting blijft groeien en dat jullie veel mooie dingen kunnen doen. Fijn dat jullie hier waren. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En er wordt natuurlijk een podcast van gemaakt. Wil je andere afleveringen zien van Spreekuur? Ga dan naar nhgooi.nl, gemist. Daar vind je alle podcasts van NHGooi Radio. En ik wens iedereen nog een fijne dag. En tot de volgende week.